BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Intergamma-topman Harm-Jan Stolter. Hij hamert er bij banken nu al proactief op om eventuele steun te krijgen tijdens een tweede lockdown, mocht dat nodig zijn. Mijn zakenpartner is vandaag Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoe gaat het met je?
Het gaat, denk ik. Ik denk dat de meeste mensen hetzelfde ervaren als ik. Na 8 weken geleden opeens geconfronteerd te worden met enorme doorbraak in je normale patronen, heb je nu 8 weken later het gevoel, ik heb er wel een vorm voor gevonden. Mijn bedrijven waar ik bij betrokken ben, die hebben ook een vorm gevonden. Crisisteams die elke dag bij elkaar komen. Het loopt allemaal goed. En ik zie dat de eerste opleidingen waar ik docent van ben ook weer op gaan starten in juni in kleinere groepen. En dus, de bruut doorgebroken patronen die hebben een beetje routine gekregen nu.
Misschien moeten er wel andere patronen doorbroken worden. Er moet een tijdelijke ban komen op Chinese investeerders die Europese bedrijven willen overnemen. Daarvoor pleit Manfred Weber, de voorzitter van de ChristenDemocraten in het Europarlement. Hij is bang dat de Chinezen proberen hun invloed uit te breiden door geld te steken in bedrijven die het door de coronacrisis moeilijk hebben. Dennis Wiersma is Kamerlid voor de VVD. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Deze discussie speelt al een tijdje. Wat moet Europa met China? Is dit voorstel in deze tijd verstandig of niet?
Wat verstandig is juist nu bedrijven kwetsbaar zijn, dat bedrijven zien dat ze geen omzet kunnen maken, misschien zelfs personeel niet altijd meer kunnen betalen, dan is het natuurlijk zo dat er andere partijen, zeker China, naar dit soort bedrijven zit te kijken. En dan zegt de VVD ook, dan moet je dus extra alert zijn en dus ook screenen op dat soort risico's die bij overnames kunnen spelen. Op voorhand zeggen dat niks meer overgenomen kan worden. Dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar we weten allemaal dat er natuurlijk altijd overal gewoon bedrijven ook overgenomen kunnen worden. Dus je kan ook niet per definitie dat uitsluiten. Je kan wel extra goed opletten. En op het moment dat het gaat over gewoon belangrijke banen voor Nederlanders, belangrijke technologie, gewoon echt economische aspecten, dan kan je volgens mij daar op voorhand al veel kritischer op zijn en het in de gaten houden. Dat doen we nu, denk ik, nog wat te weinig. We zijn misschien wel naïef. En mijn pleidooi zou zijn, onze Nederlandse minister Wiebes, om eigenlijk nu proactief te gaan screenen op risico's bij ongewenste overnames.
Maar dan zegt u ongewenste overnames, dat zijn bedrijven die actief zijn in vitale sectoren, die bijvoorbeeld te maken hebben met staatsveiligheid. Maar het gaat dus niet zozeer over bedrijven die vanwege een afnemende waarde nu aantrekkelijk zijn voor Chinese mogelijke overnamepartners.
Het is voor mij zeker vitale sectoren, dus dat zeggen we dan, maar dat gaat over veiligheid met name. Maar dat kan natuurlijk ook gaan over hele belangrijke werkgelegenheid. Gewoon belangrijke banen voor Nederlanders, voor het MKB als toeleverancier. Er zijn hier heel veel bedrijven waar wij nu ook natuurlijk die we steunen. Waar we de afgelopen jaren misschien ook vaak in geïnvesteerd hebben. Waarvan we ook met elkaar wel iets hebben. Die wil je eigenlijk niet zomaar laten overnemen. Dat vinden we zelfs soms gevaarlijk of een risico. En juist door corona zijn die risico's en die gevaren misschien wel groter dan ooit. En zijn dit soort springhanen uit China voor mijn motivatie om te zeggen, daar moeten we dus extra alert op zijn. Ik heb overigens ook gevraagd aan de minister, hebben we nou al concrete signalen? Dat is natuurlijk altijd ingewikkeld, maar dat schijnt in Nederland nu nog niet het geval te zijn. Dus dat is goed. Maar ik sluit niet uit dat dit komt. En daarom moeten we dus proactief screenen op die gevaren. En dan natuurlijk per situatie afwegen wat we verstandig vinden. Maar het gaat voor mij.
Als het andersom zou zijn, dat Nederlandse bedrijven ergens ver weg een buitenkantje zien, omdat het bedrijf nou eenmaal minder waard geworden is, zou je dan net zo streng moeten zijn? Of zou je bijvoorbeeld moeten zeggen, de markt moet zijn werk doen. Dat is nou eenmaal zo.
Zeker, maar ik vind wel dat we in de eerste plaats goed moeten kijken hoe belangrijk is een bedrijf voor Nederland, hoe belangrijk zijn de banen voor Nederland, is het mogelijk zelfs een gevaar voor onze veiligheid. En die afwegingen die hebben we in het verleden overigens ook gemaakt, die maken we ook bij energiebedrijven bijvoorbeeld. Maar ik vind dat je die nu nog steviger en strenger moet maken als het gaat over corona. We hebben het niet genoeg in beeld, is mijn idee. En dan worden we straks verrast door opeens een overname. Misschien wel op hele heel belangrijke technologie, of misschien wel op heel veel banen die vanuit Nederland dan naar een ander land gaan verdwijnen. Ja, dat zou zomaar ongewenst kunnen zijn. Hè. Dat willen we niet, want daarvoor zijn we juist bezig om nu alles in Nederland aan de gang te houden en zoveel mogelijk mensen en bedrijven hier aan werk te kunnen. Ja,
maar die
kunnen
coronacrisis
helpen.
Is ook een geopolitieke kwestie. Kijk maar bijvoorbeeld naar de mondkapjes, waar die vandaan komen, ja of nee. Als er Chinese mondkapjes zijn, dan zijn we daar waarschijnlijk toch wel op uit. En als je nu dan tegen Chinese bedrijven anderzijds zegt, ja, daar zitten we niet op te wachten, dan zorgt dat misschien toch wel voor spanningen.
Ja, weet je, die spanningen zijn, natuurlijk, er zijn altijd spanningen. Maar in de eerste plaats heb ik voor ogen bedrijven die belangrijk zijn voor Nederland, waar veel mensen werken. Die vind ik ook, die verdienen ook onze bescherming en steun. Dat doen we nu namelijk ook massaal, hè, met noodpakketten vanuit de overheid. Dan zou het heel raar zijn dat we ondertussen als buitenlandse partijen zeggen, hey, ik wil zo'n bedrijf nu wel goedkoop kunnen kopen, dat wij dan zeggen, oh, ga je gang. Nou, zo werkt de vrije markt voor mij niet. Hè. De vrije markt is ook dat wij kijken wat we in Nederland nodig hebben, wat we belangrijk vinden
dus
bij
de vrije
bedrijven.
Markt is eigenlijk niet zo vrij.
Nou ja, de vrije markt is, als het de dogma is, alles met de vrije markt is automatisch goed, dan bent u bij mij inderdaad niet aan het goede adres. Maar de andere kant is, per definitie zeggen dat er niks overgenomen kan worden. Dat lijkt me ook raar, want er zijn natuurlijk wel degelijk bedrijven die nu zien dat ze misschien wel de komende jaren een heel andere positie hebben en zich gaan beraden. Dus daar op voorhand voor liggen zou ik niet willen. Ik zou wel willen dat we extra kritisch zijn op het moment dat het risico zich voordoet. Dus dan moeten we die kennen en daarop screenen.
Dennis Wiersma, Kamerlid voor de VVD. Dank u wel.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator en sinds zaterdag 64 jaar oud. Gefeliciteerd, Kees.
Dank je wel, Thomas.
Was het wat?
Goedemiddag. Ja hoor, zeker.
Mooi zo. Daar wil je het denk ik wel bij laten.
Ja, Thomas, laten we het maar over dingen hebben waar het publiek denk ik meer geïnteresseerd is dan in mijn privézaak. Nou,
je moet je eigen leven niet onderschatten in dat opzicht. Maar goed, laten we dan maar de wijk nemen naar Japan. Daar ging het al een tijdje niet geweldig, onder andere vanwege belastingverhogingen. BTW meen ik, als ik onze gesprekken goed herinner. Maar dat economische herstel, mocht dat ooit optreden, dat is natuurlijk zeker van de baan nu corona om zich heen slaat. Een recessie in Japan.
Nou ja, goed, dat is wat je zelf al zegt. Het vierde kwartaal was al heel moeizaam. Dat waren de consequenties van die BTW-verhoging per 1 oktober. Het was al een ruime min. Nou, het eerste kwartaal. Nou, het opmerkelijke is dat Japan eigenlijk geen coronaprobleem heeft. Er zijn een aantal coronadoden, maar heel weinig. En ze hebben ook niet al te veel maatregelen genomen om het zover te krijgen. Maar ja, Japan is, dus laten we zeggen, die economie draait al niet zo goed. Het vertrouwen staat onder druk. Dan komt daar die coronacrisis overheen. Dat heeft ook, dus je doet het zelf al niet zo geweldig. Je hebt problemen. En die coronacrisis heeft natuurlijk een hele grote uitstraling op de wereldeconomie. En dus ook op de Japanse economie. Want dat is een vrij grote export- en importeconomie. Dus dat is gewoon. Dus niet, ze worden niet direct getroffen. Maar het is hun eigen beleid. Plus de consequenties van de mondiale problemen. Die maken dat het eerste kwartaal ook weer in de min stond. Ja, dat is niet zo verrassend natuurlijk. Maar het geeft me aan. Dat is een beetje mijn verhaal al wat langer natuurlijk. Dat ook al doe je zelf niet zo hele gekke dingen, dan word je toch geraakt door datgene wat andere mensen doen. Nee, je bent nooit een eiland in de oceaan. Je bent verbonden met allerlei andere landen.
Ja, en de cijfers die we de afgelopen dagen met elkaar besproken hebben, die hadden vooral betrekking op maart, waar de disclaimer bij hoorde, ja, voor een aantal landen geldt dat dan pas sinds een paar weken die lockdown van kracht is. Nu kunnen we bijvoorbeeld in Amerika al kijken naar wat er in april nog van die cijfers over is.
Ja, inderdaad. En de cijfers, dat weten we mensen, luisteraars misschien ook wel. Die cijfers over maart waren al niet best, hè, om het maar eens voorzichtig te formuleren. Nou, april, om een aantal getalletje te noemen, de industriële productie in Amerika en Japan in april was 11% lager dan in maart, toen het ook al niet best was. Dus dat betekent dat op jaarbasis staat er gewoon een min 15%. Nou, industriële productie is niet zo heel erg belangrijk, maar detailhandelsverkopen is natuurlijk wel heel belangrijk. Die waren in april 16% lager dan een maand geleden. 16%. En dus op jaarbasis staat er gewoon min 22. En dat is natuurlijk inclusief eten en drinken, wat gewoon doorgaat. En inclusief een vrij sterke stijging van internetverkopen. Nou, Thomas, dan zie je op een gegeven moment bewegingsbeperkingen en lockdowns, min 22% op jaarbasis. Dat is natuurlijk allemaal vrij gruwelijk. Hè?
Ja. En dat kan zelfs iemand met een roze bril, meestal heeft hij die wel op, als Jerome Powell niet meer ontkennen. Die heeft een interview gegeven in Amerika, 60 Minutes. Belangrijk interviewprogramma. Nou, daar goochelt hij ook met wat percentages. Krimp van 20-30% in het eerste kwartaal, werkloosheid 25%.
Ja, je moet je wel realiseren dat in Amerika, kijk in Europa kijken we van kwartaal op kwartaal. In Amerika hebben ze een kwartaalcijfer, dat maken ze altijd keer 4 om het wat indrukwekkender te maken. Dus Powell heeft gezegd dat de Amerikaanse economie, als allemaal een beetje tegen zit, met 30% kan krimpen op basis van de tweede kwartaalcijfers. Nou, dat moet eigenlijk door vier delen. Dus hij verwacht dat het tweede kwartaal een min wordt van 7,5%. Dat waar ik te betwijfelen. Want april wordt gewoon min 4. Mei wordt niet veel beter. Dus ik hoop voor de VS dat er binnen in no time weer de zaak weer open wordt gegooid en dat het economisch proces zich kan herstellen. Want anders denk ik dat de min in het tweede kwartaal meer gaat worden dan -7,5%.
Ja, jij kent centrale bankiers beter dan ik, maar ze eindigen zo'n interview altijd met: en we krabbelen vanzelf wel weer op, hè. Het komt ooit goed. Ja. En de uitsmijter van Powell was: het doet denken aan de crisis van de jaren 30, maar we staan er wel beter voor. We kunnen nu sneller herstellen.
Ja, nou ja, als hij de jaren 30 er al bij haalt, dan wil ik dat ook wel even doen.
Ja, nee, dat, je wordt toch wat ouder, nou, Kees. Dus de jaren 30, dat is voor jou eigenlijk gisteren natuurlijk.
Toen was ik er nog niet, natuurlijk. Dat kan mensen dan zelf ook wel bedenken. Maar waar het om gaat in de jaren 30, die crisis in de jaren 30 was extreem hard en gemeen, omdat er toen mondiaal geen sociale zekerheid was. En je moet je nu wel realiseren dat sociale zekerheid nu, anno 2020, een hele belangrijke stabiliserende factor in de economie is. Dat die uitkeringen, steunmaatregelen, dat heeft natuurlijk wel, hoe je het ook draait of keert, een positief effect. Dus als Powell nu al zegt, inclusief de sociale zekerheid in de VS en inclusief de stimuleringsmaatregelen die al genomen zijn, zijn de resultaten opgeteld vergelijkbaar met die van de 30 jaren, dan snap jij natuurlijk ook wel dat het eigenlijk gewoon in termen van de economie slechter gaat dan toen.
Ja. Maar zorgt die sociale zekerheid er niet ook voor dat je weer sneller uit het dal kunt opklimmen? Want dat is precies de reden dat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld ook met miljarden smijt natuurlijk.
Tuurlijk, nou, die sociale zekerheid die moet voorkomen dat het allemaal nog erger wordt. En dat is natuurlijk, dat legt als het ware een bodem in de economie. Maar dat de grote draad is, in dit verband, en dat blijkt uit de transferkopen, je mag niks doen. Dat is hier het grote verhaal. Hè. In de 30 jaar mocht je doen wat je wilde, maar nou mag je gewoon niks doen. Nou. Dus op het moment dat de regering zegt, je mag weer dingen doen, je mag weer naar buiten, dan komt dat economisch proces ook weer op gang natuurlijk.
Lizzie.
Ja, je mag niks doen. Dat is het frame van de afgelopen tijd. We mochten natuurlijk wel een heleboel dingen wel. Ik denk dat we daar gewoon meer op moeten letten. De winkels in Nederland die wel mochten open. En in Amerika mag er ook redelijk veel nog.
Ja, mevrouw, maar als de winkels open mogen, maar er komen geen klanten, dan zegt iedere winkelier, dat heeft geen zin.
Dat zegt niet elke winkelier. Want die hebben ook online verkopen. En een winkel, zoals restaurants, sommige restaurants hebben ook toch wel hun kosten weten te krijgen, doordat ze takeaway dingen deden en daar in de buurt heel erg goede reclame voor gemaakt hebben. Dus het is niet zo heel zwart-wit.
Kees, nou, wil jij dat nog afrondend concluderen?
Nee, maar goed, er zijn ook. Men probeert een bodem te leggen in de neergang. En dat lukt ook wel. Maar al die maatregelen, dat weegt de plusjes daarvan. Hè, laten we zeggen, het creatieve ondernemen, dat weegt niet op tegen de min van het grote verhaal. Maar goed, dus het wordt minder min dan het zou zijn zonder die creatieve maatregelen.
Het plusje van morgen is dat we elkaar weer zullen spreken. Tot dan, Kees.
Tot morgen dan, we
spreken je morgen.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Daarin bespreek ik belangrijk zakelijke nieuws van dit moment samen met Intergamma-topman Harm-Jan Stoter, onze eerste gast Jos Verstegen van Insinger Gillissen en Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Lizzie, laten we even doorgaan op waar jij met Kees de Kort gebleven was. Namelijk dat jij vindt dat de communicatie en de houding van mensen moet veranderen naar wat kan er allemaal wel? Wat kan er allemaal wel?
Ja, we hebben natuurlijk een heel frame gehad van wat niet kon. Hè? En ik denk we moeten nu gaan draaien naar wat kan wel. Ik werd heel erg blij van Shine a Light afgelopen zaterdag. Dus je weet, ik ben toezichthouder bij NPO. En ik vind het geweldig dat zij iets wat niet doorging, namelijk Eurovisie Song Festival. En er ging trouwens heel veel niet door. Hè. Ook Europese kampioenschappen, wielrennen, alle.
Wielrennen staat nog, hè? Okay. Laten we hopen Lukken. Dat het wel doorgaat.
Ja. Maar goed, het ging dus heel veel niet door. Dus ook heel veel programma's die daaromheen worden gemaakt, die konden niet doorgaan. Nee. Ook Eurovisie Song Festival niet. En ik vind het dus geweldig dat het hen geslaagd is om NPO met al die mensen eromheen om toch een enorm leuk programma te maken. Het was echt een warm programma. Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. Je voelde verbinding met een stukje wereld in deze lastige tijd waar we allemaal in zitten. Het was prachtig. Ja,
maar en dat wil je graag breder trekken naar kijken wanneer je winkel wel weer open kan. Evenementen die misschien toch door kunnen gaan?
We mogen nu met 30 vanaf 1 juni, 30 mensen. Dat is, ik weet niet of je dan over een evenement kan spreken, maar 30 geeft wel weer ruimte. Wat ik net ook al zei, mijn eerste colleges waar ik op in de planning stond, die gaan in juni weer door, in kleinere groepen. Maar het gaat wel weer door. Dus we starten op en het wordt anders. Dus we moeten ook niet denken in, we moeten weer terug naar hoe het was. Maar laten we denken in, wat kan wel met de nieuwe situatie? Dus ga het positief framen, hoe lastig het misschien ook is. Maar daar krijg je energie van.
Wat wel door kan gaan, ik geloof dat we een rode draad te pakken hebben. Een beetje min of meer per ongeluk. Maar Jos, de beursgang van Douwe Egberts, die gaat ook gewoon door. Ja.
Heerlijk, dat positivisme, dat mag ik wel, Lizzie. We hebben ook goed nieuws vanaf de beurs. Want de beursnotering van Douwe Egberts gaat toch weer door. Douwe Egberts zou naar de beurs gebracht worden door JAB Holdings. Dat is een investeringsmaatschappij van een schatrijke Duitse familie. En die hebben in de afgelopen jaren Douwe Egberts dus van de beurs gehaald. Hè. In 2012 was Douwe Egberts aan de Nederlandse beurs genoteerd. Die hebben het opgekocht en die hebben het uitgebreid. En nu een groter, steviger concern van gemaakt. Als je kijkt naar de koffiemarkt, dan is Nestlé verreweg de marktleider, hè, met een kwart van de markt. Maar dit nieuwe concern, Douwe Egberts samengevoegd met Peet's Coffee uit Amerika, heeft dan ongeveer 10% van de markt. Ze hebben bekende merken, onder andere Senseo, maar Tassimo, Loor en dat soort.
Ze hebben ook nog lekkere koffie, begrijp ik.
Ja, het is een premium. Zeker in Amerika hebben ze premium merken. En het aardige van dit bedrijf is dat zij voornamelijk de koffie maken die thuis wordt gedronken. Hè. Dus gewoon zeg maar de pons pakken in de supermarkt. Want een andere grote koffieleverancier, dat kan niet op de naam komen. Die hele bekende grote retailer, Starbucks.
Ja,
die heeft het
naam.
Wel moeilijk gehad met die lockdown inderdaad. En daar hebben zij dus veel minder last van. Je hoort van mensen dat er toch thuis veel koffie wordt gedronken.
Maar de speculatie, gaan ze nou wel of niet naar de beurs, die komt natuurlijk ergens vandaan. Omdat je ambities had. Volgens mij wilden ze 3 miljard ophalen. Dat moet je nu terugschalen naar wat dan wel reëel is.
Ja, ze zijn iets naar beneden gegaan. Ze hebben 2 miljard gedaan.
Maar als je kijkt.
Ja, een miljardje meer of minder. Maar het klimaat is wel aardig hoor. Vorige week, ik weet niet of jullie daarnaar gekeken hebben, ging Pexip naar de beurs. Ja. Dat is een Noors bedrijf, een concurrent van Zoom. Hè. Dat kennen we inmiddels allemaal. En dat was echt een groot succes. Dus we moeten maar zien hoe het loopt. Je zet je ambities op 2 miljard. Misschien komt er nog een flinke green shoe bij. En dat het dan later nog wat meer wordt. Maar dit lijkt me toch wel stabiele business. Ja. En het was altijd een mooi bedrijf. Ik denk dat het een leuke aanvulling is. Het is nog niet zeker dat ze naar Nederland zouden komen. Maar de holding zit wel in Nederland van JAB. En het is natuurlijk echt een Nederlandse naam. Dus er is een grote kans dat het inderdaad in Amsterdam naar de beurs gaat weer.
Harm-Jan Stoter, goedemiddag.
Goedemiddag.
U wilt volgens mij nog even terugblikken op een uitspraak van het Duitse gerechtshof in Karlsruhe over het opkoopprogramma van de ECB en of dat nou eigenlijk allemaal wel wettelijk door de beugel kan. En waarom is het belangrijk dat die vraag door een Duits gerechtshof wordt gesteld, wat u betreft?
Ja, omdat dat natuurlijk de essentie toch raakt, hè, zeg maar, van de politiek en de bevoegdheden van de centrale banken. Waarbij eigenlijk de ECB natuurlijk al jaren bezig is om op te kopen, wat een enorme impact heeft op heel Europa. En ik vind dit toch potentieel wel een bom onder Europa. In die zin dat de politiek eigenlijk zulke belangrijke besluiten aan zich voorbij heeft laten gaan. En de ECB die positie heeft overgenomen.
Want de ECB is niet gekozen en daarmee zijn de besluiten van de ECB ook niet democratisch gelegitimeerd. Maar schijnt het zo te kunnen zijn, je kunt dat nog wel in een verklaring uitleggen, toelichten waarom je zoiets doet, en dan zou het uiteindelijk toch nog allemaal kunnen. Of houdt u het voor mogelijk dat zo meteen de Duitse Centrale Bank zich geneigd voelt om uit dat opkoopprogramma te stappen? Want ik heb van alle experts toch wel begrepen dat dat zeer onwaarschijnlijk is.
Ja, ik zeg ook niet dat het waarschijnlijk is, maar het ligt natuurlijk toch wel heel nadrukkelijk neer wat de verantwoordelijkheid is van de nationale regeringen. En daarnaast de politiek ook van Europa ten opzichte van wat wel en niet kan. En een nationale bank hoort zich toch terughoudend op te stellen. En dat is hier niet echt gebeurd.
Jos, wat vind je eigenlijk van die hele kwestie? Want de kruiddampen zijn nog niet helemaal opgetrokken. Wat zou hier de uitkomst dan zijn?
Nou, ik denk dat het snel weer overwaait. Het wordt al heel lang geprobeerd. Het is natuurlijk een rare zaak als lokale rechters het Europese recht kunnen wegsturen. De Europese Hof is uiteindelijk de baas over de Europese rechten. En dat is een hele rare zaak dat het Duits gerechtshof daarmee mee bezig is.
Dat heeft het Hof trouwens ook gezegd, hè? Het Europese Hof zegt al, wij gaan boven het Duitse Hof in Karlsruhe. Zeker als het over dit soort terreinen gaat.
Ja, ik denk dat het echt een soort achterhoede gevecht is. En mocht het echt een probleem worden, ja, dan kan uiteindelijk ook de Duitse overheid de regels nog gaan veranderen. Want uiteindelijk is de politiek de baas en bepaalt de politiek wat er gebeurt. En is het niet het gerechtshof wat uiteindelijk de doorslag kan geven? De gerechtshof zegt wat volgens de wet is. En als dat niet goed werkt, dan past de politiek de wet aan, neem ik aan. Want ik denk dat geen enkele Duitse overheid of geen enkele Duitse boendeskanselier het op zijn geweten wil hebben dat Europa in zal storten. Nee. Ik denk, het is gewoon te belangrijk om hierdoor hier een spaak in het wiel te steken.
Ik wil met jou afsluiten met een bericht dat ik ook in het bulletin voorbij hoorde komen. Namelijk dat het dividend wereldwijd is nu de schatting met 15% daalt. En dat Microsoft het bedrijf is waar je dan toch nog het beste in kunt zitten. Ben je verrast door die cijfers?
Nee. Maar, en vooral niet dat je in Microsoft moet beleggen. Daar ben ik helemaal niet door verrast. Nee. Maar die dividend is natuurlijk wel een probleem voor pensioenfondsen die inkomsten nodig hebben. Hè. Dat is het. Dat is lastig. En er zijn meer beleggers die uit de dividend belangrijke inkomstenstromen hebben. Kijk, de inkomstenstromen zijn natuurlijk al wat minder. Omdat je op obligaties al zo ontzettend weinig rente krijgt. Dus is dat wel een flinke tegenvaller. En des te meer gaat dan ook wel de aandacht naar bedrijven die wel in staat zijn om dividenden te kunnen blijven uitkeren. Maar een van de grootste voorbeelden was natuurlijk Shell, hè, die zijn dividend met 2/3 moest terugbrengen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat betekent toch wel hoe groot de problemen zijn. Maar er zijn ook wel genoeg bedrijven die gewoon blijven uitkeren nog. Hè. Zelfs een bedrijf dat in de olie zat, zoals SBM Offshore.
Ja, maar de olieprijs is weer op weg naar boven, toch?
Ja, daar is inderdaad, die is weer verder aan te stellen. Brent nu duidelijk boven de $30 per vat. Het heeft alles te maken met dat een aantal grote producenten, zeker in Amerika, de productie waarschijnlijk gaan verlagen. Je ziet daar de rig count, die komt elke vrijdag uit. En daar is het aantal boorplatformen wat actief is, ik dacht richting 200 gedaald. Ja. En dat is in jaren nooit zo laag geweest. Dus je zult zien dat niet alleen de productie van de OPEC, Saudi-Arabië heeft gezegd dat ze gaan verminderen, Irak. Maar ook Amerika gaat flink reduceren. Nou, als je dan ziet dat die lockdowns geleidelijk aan tot stilstand, of tenminste weer aan de lockdowns houden op en de auto's gaan weer rijden. Dat betekent dat de vraag ook weer wat aantrekt. Dus je zou in de buurt zijn van een bodem in de olieprijs. Dus dat is ook goed nieuws, denk ik.
Jos Versteeg, dat we zomaar afsluiten met goed nieuws in deze tijd. Het is ons gelukt. Dankjewel. Zometeen praat ik uitgebreid door met de topman van Intergamma, Harm-Jan Stoter.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Al dat thuiswerken leverde gouden maanden op voor Intergamma, moederbedrijf van Gamma en Karwei. Te gast is de topman Harm-Jan Stoter. Mijn zakenpartner is Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Meneer Stoter, nogmaals goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoe werkt u op dit moment in deze gekke maanden, gekke weken? Hoe ziet uw dagelijkse werk er op dit moment uit?
Ja, heel hectisch, omdat er natuurlijk elke week grote veranderingen zijn. Ik ben zelf nog wel aan het werk gewoon op kantoor. Dus wij hebben toch de bezetting teruggebracht tot een kwart. En we werken zoveel mogelijk thuis. Maar ik wil zelf graag op kantoor zijn om ook te zien wat er gebeurt. En dat is wat we op dit moment doen. En het is natuurlijk elke dag wat anders.
Maar waarom vindt u het zelf zo belangrijk om op kantoor te zijn? Want heel veel mensen die vooraf dachten, ja, bij ons hoort dat nou eenmaal zo, je moet op kantoor zijn, zijn tot de conclusie gekomen dat met een kleine aanpassing het toch ook mogelijk is om zaken draaiende te houden als ze niet op kantoor zijn.
Ja, dat kan ook. Op die manier kan het ook. Maar de keuze die wij thuis gemaakt hebben is dat ik naar kantoor ga en mijn kinderen en mijn vrouw in een redelijk streng regime zitten.
Oké.
En ik wou...
Nou ja, als u, dat is dat
dan wel. Ik woon in het noorden van het land. En dat is toch allemaal net. Nou ja, dan lijkt het toch allemaal wat beter. En ik ben, ben uiterst voorzichtig. En ik wil gewoon graag zelf op de brug staan, om het maar zo te zeggen.
Ja. Is er voor u helemaal niks anders veranderd dan alleen dat u drukker, wat drukker bent? Maar verder is er niks veranderd?
Ja, er is zeker heel veel veranderd. Want we zitten natuurlijk toch in een situatie heel anders dan 10 jaar geleden. Hè? Toen er natuurlijk ook een crisis was. En nu is alles aan het veranderen. Als je als voorbeeld neemt, in februari waren wij heel erg bezig nog om spullen hier naartoe te krijgen vanuit China. Heel veel spullen die wij verkopen komen uit het Verre Oosten. Niet alleen die we zelf importeren, maar ook van leveranciers. Nou, dat was toen de zorg. Ja, begin maart draaide het. En wat absoluut veranderd is, dat we veel sneller en veel flexibeler moeten inspelen op wat er om ons heen gebeurt.
Ik kan me voorstellen dat een van die dossiers plexiglas is, bijvoorbeeld. Heeft u dat nog in voldoende mate?
We hebben het in ieder geval aan het begin, omdat wij dat zelf verkopen, konden wij onze winkels heel snel ombouwen met allerlei plexiglas oplossingen. Die konden wij uit eigen schappen halen.
Nee, dat begrijp ik voor eigen gebruik. Maar er is ook enorm veel vraag van particulieren, van kantoren. Ja. Plexiglas is het nieuwe goud. Heeft u het nog in huis?
We hebben nog wel wat in huis, ja. Maar dat geldt voor meer zaken die we op dit moment verkopen, dat er enorm veel vraag naar is.
Ja. En dat is vraag die er plotseling is. Toch nog eventjes wijzende op de laatste cijfers van het CBS. Doe-het-zelfwinkels hadden in maart echt een fantastische maand met een kwart meer omzet dan maart vorig jaar. De grootste stijging van de verkopen sinds 2005. Wat heeft u daaraan moeten organiseren om dat ook mogelijk te maken? Want u had misschien toch niet alles in zulke mate in huis.
Nee, dus wij zijn begonnen met de veiligheid van ons personeel en van onze klanten. Dus wij hebben als een van de eerste branches ook op branchniveau een protocol afgesproken. Waarin we heel veel zaken geregeld hebben, ook in nauw overleg met de overheid. Daar zijn we ook steeds strenger in geworden. Hè, dus wij hebben ook beveiliging voor de winkels gezet. Gereguleerde toegang. Wij hebben natuurlijk toch het soort winkels waar mensen makkelijk terechtkomen. Wij hebben grote winkels. En gemiddeld 3000 vierkante meter. We laten 30, 40 klanten toe, maximaal. En op die manier hebben we dat goed voor elkaar gekregen. En daarna zijn we in de supply chain gedoken om toch de spullen zoveel mogelijk te leveren aan klanten. Maar dat lukt niet overal op dit moment.
Nee, wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat het daar waar het nu lastig loopt toch nog gaat lukken? Of is er gewoon echt een keten min of meer kapot?
Nee, de keten is niet kapot. Alleen de keten heeft natuurlijk toch wel moeite om dit tempo te volgen. En zeker omdat zaken ook van ver komen, relatief lange leeftijden hebben. Kijken we ook wel naar alternatieven. Bijvoorbeeld een product als kwasten, die we echt tekort hebben, omdat iedereen aan het schilderen is begonnen. Nou, die gaan we nu invliegen om daarmee 6 weken tijd te winnen ten opzichte van de boot.
Wat heeft u zelf eigenlijk al geklust de afgelopen weken, maanden? Ja, u zei zelf al, ik ben toch vooral op kantoor te vinden, maar ik kan toch voorstellen dat enthousiasme van de klanten ook op u overslaat.
Ik heb zelf helemaal niets geklust.
Oh.
Nee. Nou ja, dus ben ik niet naartoe gekomen. Ik ben, moet ik zeggen, het afgelopen weekend was het eerste weekend dat ik relatief rustig wat spelletjes met de kinderen heb gedaan. En eens even door de tuin ben gaan lopen enzovoort. Verder is het echt heel hectisch.
Meneer Stoter, mag ik u wat vragen? Het gaat bij jullie natuurlijk heel erg goed. Jullie zijn overvallen door de drukte en door dat je toch de klant op een andere manier je zaken in moest laten komen. Wat kan je voor beste practice meegeven aan andere ondernemers? Wat heb je geleerd of wat heb je gezien wat in het begin misschien wat minder goed is gegaan, waar anderen hun voordeel mee kunnen doen?
Nou, wat we zeker aan het begin hebben gezien is ook dat onze mensen in de winkels heel erg onzeker waren. Dat snap ik ook wel. Want niemand wist wat er natuurlijk gebeurde. Ik zag ook mijn ziekteverzuim gigantisch oplopen aan het begin. Van zeg maar rond de 5% normaal richting de 16% in een paar dagen tijd. We hebben heel veel gecommuniceerd. Ik denk dat communicatie key is. Key. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook op kantoor ben, hè. Om toch ook gewoon de mensen in de ogen te kunnen zien die er zijn. En te communiceren. Communiceren met al je, ja, met je winkels, met je management, met, wij zijn een gemengd bedrijf, hè. Wij hebben ook, de helft van de winkels zijn in handen van franchise-nemers. En we hebben heel snel maatregelen genomen om het ook in de winkels georganiseerd te krijgen. En toen kwam de rust ook wel weer terug. En de klanten begonnen er ook aan te wennen, heel langzaam. En die gedragen zich eigenlijk, ja, behouden uitzonderingen ook heel goed. We hebben ook oproepen gedaan in de pers, we hebben advertenties gezet. We hebben als Brands een spotje gemaakt. Dus als Brands hebben wij ook heel snel elkaar gevonden en gezegd...
Maar het is denk ik wel dubbel, want u moet het ook van deze maanden hebben. Als je kijkt naar wat mensen nu doen, dan is dat klussen. De vooruitzichten zijn denk ik wat minder positief... als je ook kijkt naar de laatste cijfers over de krimp van het afgelopen kwartaal. Dan komt het erop neer dat mensen zo meteen minder te besteden hebben... misschien zelfs al hun baan kwijtraken. Wat denkt u dat dat op de langere termijn dan betekent voor uw winkels... en voor de vraag of daar nog in voldoende mate wordt gekocht?
Ja, voor de langere termijn zal dat zeker invloed hebben. Daar zijn we ook volle plannen voor aan het maken op dit moment. Wij hebben daar ook met de banken over gesproken. Eigenlijk al heel snel. Eigenlijk al eind februari, begin maart hebben wij ons gemeld bij de banken.
Maar u was dus, die tijd is wel relevant om nu even te weten. Want eind februari, begin maart was er van corona in Nederland nog niet echt sprake. En u was toen al met banken in overleg?
Ja. Omdat ik toch het gevoel had van alles wat ik zag, hoorde... en toch al wat eerder het gevoel had... dat we daar echt last van zouden kunnen krijgen. Dus wij hebben eigenlijk al, ik geloof 6, 7 maart eigenlijk... al tegen elkaar gezegd, wij gaan een scenario maken dat de winkels dicht moeten. Dus daarin waren wij redelijk, snel, ja.
En wat vraagt u dan van de banken?
Wij hebben aan de banken een pakket gevraagd vanuit onze eigen kracht. Nee, wij zijn natuurlijk toch een van de grootste non-foodbedrijven van de Benelux. En vanuit die situatie hebben wij in eerste instantie gevraagd om een overbruggingskrediet. Een van de problemen die retailers hebben, dat komt toch heel weinig eigenlijk voor het voetlicht, is toch de voorraad die we in onze winkels hebben. En als je in één keer dicht bent, nou, wij zijn in België 4 weken gesloten geweest, een maand. Zijn nu weer open, sinds 4 weken. Maar dan staat de voorraad, die staat stil. Die voorraad die wordt gefinancierd voor een deel door leveranciers. En voor een deel door ons, maar op het moment dat je dicht gaat... moet je zelf je voorraad gaan financieren. Of je moet zeggen van, wij voldoen niet meer aan onze verplichtingen... richting leveranciers. Mm-hmm. En je het allemaal terugduwt in de keten. Nou, dat is niet iets wat ik vind te horen. Dus ik wil graag aan mijn verplichtingen blijven voldoen. En dat was eigenlijk de eerste vraag, de eerste weken... van wat gebeurt er als we dicht gaan en wat kunnen we dan?
Maar meneer Stolten, ik ben toch benieuwd hoe zo'n gesprek dan gaat. Want u meldt zich dan bij de bank over een hypothetisch scenario... namelijk we moeten dicht. Dat is op dat moment in Nederland nog niet echt aan de orde. Hoe wordt u dan ontvangen?
Nou, toch wel verrassend. En de banken zien ons toch wel als een heel degelijk bedrijf. En we hebben een goede relatie met de banken. Dus het was eerst wat van, wat kom je doen, om het maar zo te zeggen. En dan ga je natuurlijk allerlei scenario's met elkaar bedenken en beschrijven. En dan zie je in de loop van de tijd dat zaken anders worden. Dat wij open kunnen blijven. Dat wij dingen goed geregeld hebben, ook samen met onze franchise-nemers. Dat er een zekere rust komt.
Maar bent u niet achteraf toch dan te negatief geweest? Want u heeft niet zomaar de zaken een beetje op peil kunnen houden. Nee, sterker nog, u heeft fantastische maanden achter de rug.
Ja, maar dat weet je niet van tevoren. Regeren is vooruitzien, denk ik. Dus je moet toch altijd de situatie zien te creëren... waarin je zelf aan de bal bent. En dat lukt ook nu prima met de banken. Dus op dit moment heb ik ook helemaal geen financiering nodig van de banken. Kunnen we dat prima doen... Maar toch, het is voor mij niet uitgesloten dat er... en ook misschien pas in het najaar of volgend jaar, wanneer dan ook... het is allemaal heel onzeker, toch iets gebeurt. En ik wil toch nu eigenlijk machtenvang regelen.
Dus die tweede golf waar over gespeculeerd wordt... dat heeft u voor uw bedrijf eigenlijk al min of meer afgedekt, het risico?
Tot een bepaalde mate hebben wij dat afgedekt. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe lang dat is. Maar ja, dat hebben wij afgedekt, ja. En ik denk dat dat, ja, als dat kan, is dat heel verstandig om te doen.
Ik ga met u drie dilemma's doornemen. U moet kiezen, achteraf kunt u de keuze dan toelichten. In de coronacrisis moeten we het zelf vooral zien te rooien of de overheid heeft ons tot nu toe geweldig ondersteund. Wat zou je zeggen?
Nou, dan zeg ik het even gewoon als Nederlander in de breedte. De overheid heeft ons tot nu toe geweldig ondersteund.
Intergamma blijft dit jaar voor honderden miljoenen investeren, of dat zit er door de huidige omstandigheden echt niet in?
Dat zit er door de huidige omstandigheden echt niet in.
De omzet van het voorjaar sleept ons door de crisis heen, of als de recessie inzet, dan wordt het heel zwaar voor Intergamma.
Als de recessie inzet, wordt het zwaar voor Intergamma.
Laat ik in het midden beginnen bij het tweede dilemma, namelijk over het investeren in uw eigen winkels. In november, meen ik, gaf u een groot interview in de Telegraaf. Toen zei u, we gaan flink investeren, 250 tot 300 miljoen in winkels en internetplatforms. Dat bedrag, en misschien zelfs wel de hele investering, dat kan dus nu niet overeind blijven?
Nou, dat was niet voor één jaar, hè, die honderden miljoenen, maar voor de komende 4-5 jaar.
Ja.
En daarvan hebben we nu gezegd, we houden toch even nu een pas op de plaats. Want alleen maar geld vragen bij de bank, dat vind ik onverantwoord. Je zult ook zelf een aantal zaken moeten doen. En ook zelf moeten zorgen dat je voldoende cash hebt om toch een onzekere situatie door te komen. Dus wij hebben de investeringen voorlopig even stopgezet.
Ja, er wordt helemaal niet meer geïnvesteerd nu, op dit moment.
Ja, wij hebben het eerste half jaar nog wel geïnvesteerd. We hebben vorige week nog een nieuwe winkel geopend. Dus die hebben we wel doorgelopen. Maar we zullen de komende maanden nieuwe plannen maken en kijken waar wij staan. En zeker in de e-commerce investeren we zeker nog wel. En ook in distributie. En ook in vernieuwingen. Wij zijn ontzettend blij dat wij een aantal jaren geleden zwaar geïnvesteerd hebben in onze webshops, et cetera. En die hebben hun nut, zeker in België, toen we 4 weken dicht waren, meer dan bewezen.
Maar als u dus gaat investeren, dan is het meer in logistiek en in webshops dan in winkels?
Op dit moment wel, ja, zoals we er nu tegenaan kijken als bestuur. Ja.
Nou, die 1,5 meter, daar zullen we dan toch nog een tijdje aan moeten wennen en aan moeten geloven. In een ander interview, ook eind vorig jaar, toen gaf u namelijk de cijfersprijs van 2018, zei u dat u in de toekomst meer zag voor kleinere winkels dan voor grote bouwmarkten. Daar zou niet zo heel snel echt ruimte bij komen. Maar nu hebben we natuurlijk te maken met een andere inrichting. Is zo'n grote bouwmarkt op dit moment dan toch niet prettiger dan kleinere winkels?
Ja. Maar zo absoluut als u het nu zegt, heb ik het niet gezegd. Het is ook altijd, wat is groot? Dus onze winkels zijn gemiddeld 3000 meter groot. Nou, dat zou misschien ietsje kleiner kunnen, gemiddeld. Hè? En normaal gesproken, maar ik had het over winkels van 10.000, 15.000 vierkante meter.
Oké, dat is goed om even het perspectief erin te zetten. Maar ik kan me ook voorstellen dat een gemiddelde karwei ook aanzienlijk kleiner is dan een gemiddelde Gamma bijvoorbeeld.
Nee, dat is niet zo. Die zijn even groot. Dus,
ik moet toch wat aan mijn klusvaardigheden gaan doen.
Onze winkels in België zijn wel duidelijk kleiner. Sorry?
Nee, mijn eigen klusvaardigheden, daar zal ik de komende tijd dan in moeten investeren om dat zelf te kunnen ondervinden. Dat ook een karwei van een groot formaat kan zijn. In mijn beleving is een Gamma wat groter dan een karwei. Maar dat is dus niet zo.
Ja, nee, lokaal kan dat zo zijn. Maar gemiddeld over het land is dat zeker niet zo. Alleen onze winkels in België, die zijn wel kleiner. Die zijn gemiddeld 2000 vierkante meter. Maar dat heeft ook te maken met de infrastructuur, de vergunningen, et cetera. Ja.
Ik wil met u toch nog even kort terugblikken op de afgelopen jaren. Niet tot in detail, maar u heeft roerende jaren achter de rug met een ontevreden franchise-nemer tot in de rechtszaal aan toe met Bourrier van Bricorama, Franse doe-het-zelf-winkel. En nu zit u eigenlijk noodgedwongen weer in een soort crisisstand. U heeft waarschijnlijk toch ook wel wakker gelegen van hoe het verder zou moeten gaan met Intergamma, met de franchise-nemers, met de Pais en Vree in eigen familie. Hoe is het om dan nu, als je denkt dat net achter de rug te hebben, weer voor zo'n uitdaging te staan?
Ja, dat is wel bijzonder. Het meest bijzondere is natuurlijk dat we hierin niet alleen staan, maar dat de hele wereld natuurlijk hiermee te maken heeft. Maar aan de andere kant merk je ook wel dat het ook wel verbroedert. Het brengt partijen ook wel nader tot elkaar. En in de gewoon dagelijkse operatie, die dingen die we moeten doen, hebben we een prima contact ook met onze franchise-nemers in de breedte. En doet ook in ieder wat nodig is, wat er moet gebeuren om ook dat te doen voor zijn eigen mensen en ook voor, de winkels.
Nee, dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik kan me voorstellen dat u misschien toch een beetje moe geworden was. Of dacht, er breekt nu een nieuwe fase aan. En u heeft dat zelf eerder uitgedrukt als we gaan echt weer meer naar buiten kijken. We gaan niet meer zozeer kijken of er naar binnen nog allerlei dingen geregeld moeten worden. En nu moet u toch weer rekening houden met allerlei andere factoren. Hoe is het om dan permanent aan te moeten blijven staan? Nu weer vanwege een andere reden.
Ja, permanent aanstaan is dat er voor mij maar één ding heel erg belangrijk is. En dat we zeg maar de continuïteit van het bedrijf voor ogen houden. Ook op langere termijn. He, dus ik ben ook al volop aan het nadenken wat dat betekent voor het najaar, volgend jaar, et cetera. En moe ben ik bepaald niet. Ik bedoel, dit geeft mij heel veel energie weer om dat te doen.
En in het najaar, als u zegt, daar kijk ik dan naar, hoe we er dan voor staan. Wat kunt u zeggen over dat najaar, bijvoorbeeld?
Ja, ligt er ook aan. Ik vond buitengewoon belangrijk wat er deze week in de discussie die nu gebeurt over het tweede steunpakket, noodpakket. Ja, dat kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Hè. Ik zei wel dat ik heel tevreden was wat de overheid heel snel gereageerd had. Maar wij zullen natuurlijk toch moeten zorgen dat we er rekening mee houden dat het wel minder kan worden. Daar zullen we het bedrijf voor klaar moeten maken.
Maar ik probeer het dan te vertalen. Dat betekent dat u toch nog eens kritisch naar het personeelsbestand gaat kijken, bijvoorbeeld?
Nou ja, personeelsbestand is op dit moment nog niet echt aan de orde. Hè. Wij hebben de afgelopen weken 200 man extra aangenomen in onze winkels.
Nee, maar u wijst zelf op die NOW-regeling. En dat gaat met name over het doorbetalen van loonkosten. Dus als u zegt, we moeten kijken wat er in de tweede ronde van overblijft, dan vraag ik u, heeft dat gevolgen voor de mensen die bij Intergamma werken?
Ik bedoelde met de gevolgen van de maatregelen eigenlijk nog veel meer de koopkracht van onze klanten. Want die is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè. Op het moment dat natuurlijk massa-ontslagen zullen vallen, dan gaan mensen er anders tegen kijken. Dan neemt het optimisme af. Dan komt de huizenmarkt misschien tot stilstand. Dat soort aspecten. Als je kijkt over werkgelegenheid in onze winkels, webshop, hoofdkantoren, et cetera. Ja, daar moeten we heel goed naar kijken. We zullen sowieso het bedrijf moeten veranderen. Ik denk dat alle bedrijven dat moeten. We moeten echt veel en veel flexibeler worden. Toch sneller op de bal kunnen spelen. Want je ziet hoe snel het gaat. En een voorbeeld noemend, dit weekend is een van de distributiecentra van DPD aan de grens van Nederland en Duitsland gesloten. 50 mensen corona, vreselijk. En 400 man naar huis gestuurd. Ja, dan ligt zo'n distributiecentrum weken plat. Nou, daar moet je wel goed over nadenken. Kan ons ook overkomen. Hè? Wij hebben ons grote distributiecentrum in Tiel. Als dat gebeurt, dan heeft het een enorme impact op je winkels en je mensen. Ja. Dus al dat soort dingen moeten we heel goed voor ogen houden.
Maar alles overwegen, maar zegt u, je moet snel op de bal kunnen spelen, je moet flexibel kunnen zijn. Is dat lastiger als je veel te maken hebt met franchise-nemers?
Voor een deel zou dat, als je van afstand daar naar kijkt, zou dat zo zijn. Bij ons zijn de franchise-nemers ook aandeelhouder van het bedrijf. En wij hebben ook al helemaal aan begin maart afgesproken ook met onze franchise-nemers dat we het bedrijf zullen aansturen alsof het één bedrijf is. Dus wij sturen ook de winkels van de franchise-nemers. Als je praat over veiligheidsmaatregelen, dat soort zaken, geven wij ook aan wat er moet gebeuren. En franchise-nemers die hebben daar natuurlijk hun eigen say in. Hè. Het is ook hun verantwoording. Maar wij zien dat franchise-nemers hierin heel erg ons volgen. En trots en blij zijn dat ze zeg maar onderdeel zijn van dit geheel.
U wilt op alles voorbereid zijn, net. Bijvoorbeeld als je kijkt naar dat najaar. Wordt uw draaiboek dan ook steeds dikker? Want je moet met heel veel what-if-scenario's natuurlijk dan rekening gaan houden, die ook nog te maken hebben met economische ontwikkelingen. Of zegt u, in crisistijd is het vooral belangrijk dat je je aan, laten we zeggen, 10 stelregels houdt en de rest vullen we dan in?
Ja, mijn draaiboek wordt niet dikker in mijn hoofd. Misschien wel af en toe. En je moet natuurlijk wel zeg maar daar de accenten in leggen. Dus wij hebben op 8 maart, ik heb het net nog even nagekeken, heb ik zeg maar 6 uitgangspunten gedefinieerd op een zondagavond samen met mijn directe communicatie. Van hoe schrijven we dat nou op? En daar hebben we toen in het bestuur daarna besproken. En daarna verder. En daar houden we ons nog steeds aan. En dat is wel heel erg belangrijk, dat je gewoon op je hoofdlijn zegt hoe je daarmee omgaat. Nou, een van die uitgangspunten was wat ik u net zei. En dus wij sturen over alle winkels heen. Heel erg belangrijk, gezondheid en welzijn van onze medewerkers. Eerste en hoogste prioriteit. En primair kijken hoe we risico's kunnen verkleinen. En daarnaast onze winkels vooral draaiend en de supply chain draaiend.
Nou, is er iets wat u ondanks die 6 uitgangspunten toch nog heeft ontdekt de afgelopen 6 tot 8 weken? Dat werkt dus niet, daar moeten we bij sturen.
Je ziet omdat het nu natuurlijk allemaal wat beter gaat. He, en er is natuurlijk een herrijking. Waarschijnlijk worden er dan toch morgen een aantal... ook door de regering wordt er natuurlijk wat versoepeld. Hè? En daardoor wordt het wat makkelijker. Nou, daar bewegen we ook wel in mee. En dus we proberen ook natuurlijk maximaal ook de winkels te vullen met spullen. Dat is ook wat onze franchise-nemers belangrijk vinden, maar ook de eigen winkels. Dus daarin zijn we wel aan het schuiven. Waar we aan het begin zeiden, ja, we moeten zorgen dat we niet te veel voorraad hebben. Zeggen we nu, dan kunnen we wel wat meer ruimte ingeven. Ook ten behoeve van de klant natuurlijk vooral. Want de klant die eerst een half uur heeft moeten wachten voordat hij naar binnen mag. En daarna zijn artikel niet kan vinden, dat is natuurlijk een drama.
Toch dus mooi dat we dit interview kunnen afsluiten met het wijzen op het belang van de klant. En dat lijkt me logisch als je de topman bent van Intergamma. Harm-Jan Stoter, dank voor dit gesprek.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Lizzie Dorenwaard. Extreem grote bedragen, heel veel kleine transacties of bestellingen uit verdachte landen. Het zijn allemaal aanwijzingen voor financiële misdaad. Het bedrijf Slimmer AI sport ze op en met 4 miljoen die ze net hebben opgehaald willen ze hun algoritme verbeteren. Joost van Houten van Slimmer AI is hier, telefonisch weliswaar. Goedemiddag.
Goedemiddag.
4 miljoen om een algoritme te verbeteren. Allereerst gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
En op de tweede plaats, wat ga je dan doen met die 4 miljoen om een algoritme te verbeteren? Want ik heb het net wel voorgelezen, maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
Ja, het is eigenlijk een investering in ons product en daarmee ook de mensen op ons team. Dus wij kunnen daarmee machine learning engineers aannemen, andere engineers. En daarmee ook tijd stoppen om ons product verder te verbeteren. Ja. Waaronder de algoritmes.
Want over dat geld gesproken, investeerders, dat is wel gebleken de afgelopen maand, hebben ook wel gezegd, ja, we houden het even on hold. We waren dingen van plan, maar de financiële crisis die dwingt ons er nu toe om andere afwegingen te maken. Ben je nog bang geweest dat in jullie geval ook aan de orde zou kunnen zijn?
Het is natuurlijk een moeilijke tijd. En we zijn heel erg dankbaar dat we juist nu investeringen hebben kunnen ophalen. We waren al met deze gesprekken bezig op het moment dat de coronacrisis uitbrak. En we kregen al heel snel ook de geruststelling van de investeerders dat zij ook onze waarden onderkennen en dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken.
Nee. Wat willen ze eigenlijk terug in ruil voor die investering? Want zo werkt het volgens mij nog steeds.
Ja, zij hopen natuurlijk net als wij dat we hier een ontzettend grote business van maken. En dat we daarmee samen gewoon heel erg succesvol worden.
En daarmee hebben ze een belang in het bedrijf genomen, denk ik dan.
Ja, dat klopt.
Ja. En dan over het bedrijf zelf en wat jullie doen. Want het gaat over het opsporen van verdachte transacties. Dat is volgens mij al een verplichting die financiële instellingen hebben. Daar is de afgelopen maanden, afgelopen jaren zou je bijna kunnen zeggen, ook heel veel nadruk op gekomen. Wat is dan jullie rol in dat grote spel?
Ja, klopt. Dit is een verlichting die heel veel financiële instellingen hebben. Wij zagen echter een aantal problemen in de markt. Dus in de anti-witwaswereld wordt er eigenlijk wekelijks heel veel geld witgewassen, maar heel weinig daarvan gepakt. Dus er wordt 30 miljard per week witgewassen, wereldwijd. En je ziet dat over de afgelopen paar jaar er 10 keer zoveel mensen zijn gaan werken in compliance bij die financiële instellingen. En dat komt omdat er steeds meer regels of business rules, maar programmeerbare regels zijn opgezet om hele specifieke risicoscenario's te gaan bekijken. En dat is gebeurd onder toezichthouders invloed, zeg maar.
Noem eens een voorbeeld van wat er dus gebeurd is. Mensen hebben allemaal scenario's in hun achterzak zitten en moeten kijken of die aan de hand zijn?
Ja, precies. Dus een heel simpel scenario is, stel er wordt een transactie van meer dan €15.000 overgemaakt. Maar ze zijn ook een stuk complexer. Alleen wij zagen dat dat niet werkt. Het nadeel van business rules is dat die uiteindelijk toepasbaar zijn op heel veel transacties. En omdat het volume van die transacties zo groot is, krijg je heel veel false positives. Dus alerts die eigenlijk onterecht zijn getriggerd.
Ja.
En dus dat moet anders.
Wie zijn jullie klanten?
Wij werken met payment service providers. Waaronder Molly en PayPro.
Ja, die ook investeerders zijn nu van die 4 miljoen. Daar zit Molly onder andere achter, toch?
De founder van Molly die heeft recent ook geïnvesteerd, klopt.
Ja. Maar dat zijn jullie klanten. Toch nog even terug naar hoe het werkt met al die false positives. Dus laten we zeggen transacties van €15.000 waar toch niks mee aan de hand was. Wat stellen jullie daar dan tegenover? Hoe moet het wel?
Wij we breiden ten eerste de hoeveelheid data die we verzamelen uit. Dus er wordt heel veel waardevolle informatie verzameld op het moment dat er een nieuwe klant bij onze klanten geonboard wordt. Dus een nieuwe webshop bijvoorbeeld. Die schept een bepaalde verwachting van, weet je, wij zijn actief in de Benelux. We verwachten dat de meeste transacties daar vandaan zullen komen. De verwachtingshoogte van die transacties is X. En wij gaan dan kijken naar waar de verwachting verschilt van de werkelijkheid. Dus zonder van tevoren risicoscenario's te programmeren, zeggen we van, we gaan kijken naar transactiegedrag. En als daar grote afwijkingen zitten van wat we normaal vinden, dan triggeren we een alert.
En waar kom je dan op uit? Want die false positives, dat is dus eigenlijk, als je kijkt naar wat er daadwerkelijk boven water komt, is dat 1% of zo, geloof ik? Waar zitten jullie op in?
Ja, we zitten nu rond de 5%. We gaan richting de 5%. We verwachten dat we dat nog verder kunnen verbeteren. Dit is natuurlijk al een enorme verbetering ten opzichte van die 1% van de markt.
Ja.
Je moet je voorstellen dat
je kunt het op verschillende manieren uitleggen. Want van 1 naar 5 is een enorme verbetering. Maar die 95% is ook nog altijd een niet te veronachtzame percentage natuurlijk.
Ja, klopt. Dat klopt. En moet je voorstellen dat er meer dan 10.000 compliance medewerkers in Nederland zijn, waar die het grootste deel van hun dag dus eigenlijk bezig zijn met, als je het niet zachtzinnig zegt, maar dan zijn ze met nutteloos werk bezig. En dat is heel gewoon ontzettend vervelend. En dat is dus precies wat we willen veranderen.
Ja, maar dit is misschien een hele fundamentele kwestie, maar algoritmes, daar kan ook wel wat sturends in zitten. Want garbage in, garbage out, zitten er vooroordelen in of niet? Worden er bepaalde groepen er makkelijker uitgehaald? Zijn bepaalde transacties uit bepaalde landen misschien onterecht ook wel verdachter dan transacties uit een ander land? Daar rekenen jullie allemaal mee af?
Nou ja, de manier om daarmee af te rekenen is om heel erg dicht met de klant samen te werken. En om de experts, de compliance experts die zij in huis hebben, in de loop te houden. Zowel bij het implementeren van die algoritmes als bij de controle daarvan. Dus er wordt niks volledig geautomatiseerd doorgestuurd naar de bevoegde instanties. Zij zullen altijd eerst een eigen assessment doen van, is dit echt witwassen of is dit echt financiële fraude? Of is dit eigenlijk een false positive?
Maar wat zeg je nou eigenlijk over al die mensen die hiermee bezig zijn? Want vooral banken die hebben, naar aanleiding van boetes die zijn uitgedeeld, enorm geïnvesteerd in meer mensen in die anti-witwastak actief te laten zijn. Honderden, duizenden vacatures, ik heb er allemaal wel voorbij zien komen. Werkt dat nou wel of werkt dat nou niet? Omdat je in je eerdere antwoord ook zei, die mensen zitten voor 95% van hun tijd nutteloos werk te doen.
Ja, volgens mij werkt dat helemaal niet. Volgens mij heeft Wiebe Draaier een tijd geleden ook, volgens mij was het een BNR gezegd, dat de aanpak van witwassen op dit moment gewoon structureel anders moet. de reden dat er zoveel mensen daar werken is juist die false positive rate. Dus als je die naar beneden weet te brengen, dan heb je echt een kans dat die mensen leuker en effectiever werk gaan doen.
Ja, maar dan toch dus de verhoudingen. Jij gaat van 1% naar 5%. Dat is toch altijd geen structurele oplossing, toch? 95% van je tijd zit je naar false positives te kijken.
Dat klopt, maar het betekent wel al dat je 5 keer minder zit te kijken naar false positives. Daarnaast is het ook zo dat we daarmee de eerste stap zetten naar een verandering van mindset. Dus men is nu bij de financiële instellingen vooral bezig met compliant te zijn aan de regulering. Als jij dat true positive rate weet te verhogen, dan ga je eigenlijk achter de criminelen aan in plaats van compliant te zijn aan de regulering.
Dat klinkt mooi, maar natuurlijk willen de banken ook achter de criminelen aan. Die doen echt hun best wel. En er is het valt onder het woord compliance, maar die willen echt wel het witwassen tegengaan. Waarom werken jullie niet samen met traditionele banken?
Nou, we willen zeker ook samenwerken met traditionele banken.
En wat is jullie verdienmodel erachter? Verkopen jullie de data ook aan anderen?
Nee, absoluut niet. Okay, ons verdienmodel is een licentiemodel. Gebaseerd op de grootte van het bedrijf. Wij willen ook met banken samenwerken. De reden dat we nu eerst hebben gekozen om met paymentsbedrijven samen te werken is omdat die een stuk sneller beslissen en de data echt veel beter in orde hebben. Waardoor het voor ons makkelijker is om onze AI-modellen toe te passen.
Maar als er nu een bank is die zich meldt, die zegt ik ben een grote bank, kan een interessante echte launching customer zijn voor het hele grote publiek, dan zeggen jullie nee, wij zitten nu nog op een andere tak van sport.
Nee, dan zeggen we niet. Dus, natuurlijk gaan wij dan ook met hen werken. Het is alleen een langere opstart.
Maar zijn jullie al in gesprek dan? Want die vraag is natuurlijk wel ter zake doende.
Ja, zeker. We zijn met een aantal van de Nederlandse grootbanken in gesprek.
Hmm. En die 4 miljoen, jij gaf het in je eerste antwoord al aan, wordt er voor een deel ook gebruikt om team groter te maken, slimmere mensen aan te trekken. Daar is de afgelopen jaren al een schreeuwend tekort aan. De arbeidsmarkt van, laten we zeggen, februari dit jaar tot de jaren daarvoor was natuurlijk zeer overspannen. Zeker als je technisch iets kon, als AI een van je specialisaties was. Denk je dat dat nu ook voor een deel verandert door die coronacrisis en de veranderende verhouding op de arbeidsmarkt? Komen jullie sneller aan makkelijker, betere mensen?
Ja, zeker. Dat zien we wel veranderen. We hebben over de afgelopen 2,5 maand, 3 maanden hebben wij 18 mensen aangenomen. En een deel daarvan, helaas voor hen, maar in dit geval goed voor ons, kwamen van andere start-ups die het in deze crisis moeilijker hebben gekregen.
Ga je iets minder snel over de grens kijken? Want ik heb begrepen dat jullie nu nog heel veel mensen bijvoorbeeld hebben uit Tsjechië, uit India, waar veel specialisaties ook nog worden onderwezen. Wordt het nu wat aantrekkelijker om in eigen land te kijken of je goede mensen kunt krijgen?
Nou, ik denk dat er al heel veel mensen uit het buitenland in Nederland zijn. We hadden eerst veel van onze mensen in een van onze 2 kantoorplekken zitten. Dus ofwel Amsterdam of Groningen. We merken juist door deze crisis dat op afstand werken een stuk makkelijker gaat dan we dachten. En dat vergroot eigenlijk de mogelijkheden om goede mensen aan te trekken.
Joost van Houten van Slimmer AI. Dank voor dit gesprek en succes met die investering van 4 miljoen euro.
De Ondernemersdesk.
De coronacrisis dwingt veel ondernemers om al dan niet tijdelijk hun deuren te sluiten. Online verkoop kan uitkomst bieden, maar een webshop openen is niet voor iedereen even makkelijk. De Duitse websitebouwer Jimdo bedacht een oplossing. En redacteur Conor Clerks weet er nog veel meer van.
Ja, Jimdo. Ze komen uit Duitsland, maar ook in Nederland zijn ze actief op het gebied van websites bouwen en all-in-one hosting, zoals ze dat noemen. Om ondernemers die normaal niks met online verkoop doen te helpen, kwamen ze met een sympathiek idee. Voor het symbolische bedrag van 1 euro per maand kunnen ondernemers een coronapakket aanvragen. Het is eigenlijk gewoon een webshop waar ze zo snel mogelijk mee aan de gang kunnen. Ik zocht contact met de CEO van Jimdo, Matthias Henze is dat. Nou spreekt hij geen Nederlands en mijn Duits is niet zo goed, dus we pakten de middenweg. Ik vroeg me als eerst hoe het eigenlijk bij Jimdo gaat.
We're doing fine, but it's the question that kind of like I'm thinking all the time about is kind of like how are our clients doing, and that's solopreneurs and small businesses, and we know for them this is a really really hard time to go through. So that's where I'm spending most of my time thinking about like how can we help the most.
Voor een online bedrijf verandert er niet zoveel. Ze zijn vooral met klanten bezig.
No, well, you know, like a lot of our customers are really affected, but we're in a very fortunate situation that we have built some technology over the past years that now really creates some relief for this customer segment. So we have created an online store that is super easy to use and to set up. So it only takes really a couple of hours in order to start selling online. And we have seen increased demand for that. And so being an entrepreneur myself, I can feel what this means to go through for a lot of our clients of this existential threat. In our position, it's just great that we are able to help.
Ja, als ondernemer herkent Matthias dus wel dat het lastig kan zijn. En dus zijn ze blij om te helpen met dat coronapakket. Maar wat zit er nou precies in?
Ja, yeah, it's an online store that you can set up really, really easy and quickly. And you'll have a professional looking online store after just a few hours of setup time. And you can connect it to known online payment solutions, and you can just start selling right away. And included is the online store, including an own domain for the first year. And we only charge a symbolic euro for the first year.
Op welke ondernemers is dit gericht?
It gears towards really solopreneurs and small businesses. That's our main target group. And the online store, we build it like that way that it really is easy to use to set up. And so you can start selling online. And it's ideal for people with up to 100 physical products.
Specifiek gericht dus op de kleinere ondernemer die fysieke producten verkoopt. En wat is nou het verschil tussen het coronapakket en de diensten die jullie normaal aanbieden?
It's just very highly discounted in price, so we kind of like really wanted to make it as cheap as possible, because we know that money is tight right now, or like the budget is very tight right now, and we wanted to create a relief for these businesses out there. And I have to correct, it's 1 euro per month for the first year, the price is really reduced, and it's also okay for us if people really just set up their store just for a couple of months and don't prolong after the year. We really just want the people to access the technology in order to create relief for themselves.
Ja, die ondernemers kunnen dus 1 jaar lang voor 1 euro per maand gebruik maken van de diensten, en ze hoeven daarna niet te verlengen. Maar ik vraag me dan wel af, wat vind je Boardroom daarvan dat je zomaar je diensten weggeeft? Hebben ze daar geen problemen mee?
No, really not, because it's like, it was really great to see when we also talked to our board, it's really trying to do the right thing right now. And as so many people really struggle through this time, it was not a hard sell at all. It was kind of like, we want to help as much as possible. And I can give you an example. Like, we have seen, for example, a bakery that has set up an online delivery via the Jimdo online store. So you can order bread until 10 p.m. at night via the store and pay online, and then it gets delivered until 8 in the morning, which I think is a great service. And I'm not sure if these people are going to keep it up afterwards, but I know it does create some relief for them, because they are making sales. And talking like in general, we have seen that these people that have taken advantage of this offer, they have already created more than 2.5 million in revenue combined, which I think is a really big number.
Connor Clerks in gesprek met Jimdo CEO Matthias Henze.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
De coronacrisis zorgt voor ongekende uitdagingen, met name in het MKB. Of in ieder geval zeker in het MKB. En dus komen er duizenden vragen binnen bij de MKB Service Desk. Iedere maandag bespreek ik er een aantal met Ronald de Snow, projectmanager bij MKB Service Desk. Goedemiddag, Ronald.
Hi, goedemiddag Thomas.
Het is mei, halverwege mei. Dat betekent dat we langzamerhand ons ook weer gaan opmaken voor een vakantie. Die periode breekt aan. Die gaat anders verlopen dan andere jaren. Discussie die de afgelopen dagen en weken bij veel bedrijven heeft gespeeld is: kan een werkgever je verplichten om dagen op te nemen, vakantiedagen op te nemen? Wat is jouw korte en bondige antwoord voordat we er dieper op ingaan?
Nou, kort en bondig. Een werkgever kan dat niet verplichten aan zijn werknemers.
Hmm. Ja, want er wordt toch gekeken naar allerlei muizengaatjes. Ik zag ook weer een wet die toch weer ruimte zou bieden als het zou gaan om gewichtige redenen. En dan is de vraag, is dit dan een gewichtige reden, ja of nee? Maar jij blijft erbij, je kunt het niet opleggen.
Nee, je kunt het niet volgens de wet op dit moment niet opleggen. En op het moment dat er echt bedrijfseconomische redenen zijn, is het natuurlijk wel heel aannemelijk dat je het gesprek aangaat met je medewerkers en met je team. En dat je hen deelgenoot maakt van het probleem en de uitdaging die voor ligt. Om zo samen tot een oplossing te komen. En als je dan uiteindelijk er samen niet uitkomt, is er altijd een gang naar de rechter mogelijk of wat dan ook. En dan zullen zulke bedrijfseconomische omstandigheden bijvoorbeeld wel een rol kunnen gaan spelen. Maar in algemene zin is het niet de bedoeling dat je die oplegt.
Krijgen jullie er inderdaad ook veel vragen over? En wat er dan gebeurt? Of je goed in overleg kunt gaan, werkgever en werknemer onderling? Is dat een hot topic op dit moment? Bij jullie ook?
Ja, ieder jaar eigenlijk heb je vakantiedagen die bij de vraagbaken veel voorbij komen. Er bestaat toch veel onduidelijkheid over. Welke dagen geef je vrij en welke niet? En mag het verplicht, et cetera? Maar dit jaar natuurlijk bovengemiddeld. En is natuurlijk de omstandigheid er dat veel mensen hun vakantie in willen trekken. Dus dan is er wel degelijk de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan wat ons betreft. En je hebt als werkgever daarin ook nog wat wisselgeld. Want reeds geplande vakanties, ja, daarvan mag je weigeren als werknemers die in willen trekken. Dan nog steeds zeggen wij, ga in gesprek in plaats van dat je die gewoon bot weigert. Maar je hebt wel wat wisselgeld natuurlijk met de rest van je team. Ja.
En de angst die daar boven hangt, die boven de markt hangt, dat is natuurlijk dat stuwmeer. Dat is wat er ieder jaar is. Hè. Zorg nou voor dat je die dagen die voor dit jaar bestemd zijn ook dit jaar dan opmaakt. Maar dat speelt dan nu, neem ik aan, een extra rol, dat dat voorkomen moet worden.
Ja, inderdaad. Enerzijds heb je dat stuwmeer waardoor de mogelijkheid bestaat dat veel mensen in een bepaalde periode vakantie gaan nemen en ze mee willen nemen naar andere jaren. Maar dit jaar is dat natuurlijk extra, omdat veel werkgevers bang zijn dat nu gedurende de zomerperiode dat veel markten toch op zijn gat liggen. Werknemers liefst ook aan het werk blijven, omdat ze niet weg kunnen. En dan straks eigenlijk de werkgever dubbel zo hard op zijn bord krijgt, omdat hij de markt weer op gang ziet komen, maar vervolgens de medewerkers wel op vakantie ziet gaan. Omdat ze dan wel weer naar het buitenland kunnen. Ja, dus dat probeert men te voorkomen.
Noodgedwongen lijkt dat vakantieseizoen nu later te liggen. Hè? Ik zag ook al de eerste berichten van reisorganisaties die zeggen er wordt nu geboekt in september en oktober. Mensen die toch nog willen vasthouden aan juni, juli, augustus, die zorgen er dan wel voor dat je het ook een beetje kunt spreiden natuurlijk. In het optimale geval.
Ja, dat is iets wat wij elk jaar ook wel adviseren, inderdaad. Op het moment dat veel medewerkers in jouw team tegelijkertijd op vakantie willen, zorg dan ervoor dat je dat vroeg in het jaar inventariseert. Laat het niet op die laatste weken afkomen. Want je moet tijdig een planning kunnen maken. Je moet er tijdig voor zorgen dat alles wat je aan output moet verzorgen, ook met het team lukt. En hoe eerder je daarbij bent, hoe makkelijker je het gesprek kunt aangaan, omdat mensen dan vaak nog niet geboekt hebben.
Hey, en als je nou, laten we zeggen, tussen de 20 en de 25 vakantiedagen hebt, dat is wel redelijk gangbaar en die wil je in één keer opnemen. Mag dat dan gewoon?
Ja, dat is wel iets wat voor ons gevoel vaker voorkomt, die vraag. Omdat je veel bij jonge werknemers ziet dat er bijvoorbeeld ineens een trip om de wereld gemaakt gaat worden. Ja, dan kun je wel voor 2 weken gaan. Maar
in 3 weken lijkt me dat ook nog ambitieus, hoor. En 4 weken lijkt me ook nog flink doorpoten.
Ja, de hele wereld wel, maar vooral lange reizen naar het buitenland. Maar ik ben het met je eens, de hele wereld is dan wel heel ambitieus. De wet in ieder geval zegt daarover dat er geen maximaal toegestane termijn is. Maar wel een minimale termijn van 2 weken aan ingesloten vakantie die je op moet kunnen nemen als medewerker. Ja, als je dan toch dat in je regeling wilt opnemen, dan moet je dat ook echt vast laten leggen in je regeling, je vakantieregeling. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, daar zien we een aantal ondernemers die dat op die manier oppakken, dat je 3 weken maximaal weg mag. En op het moment dat je langer wilt, dat je dan een verzoek indient en dat je het gesprek aangaat met de werkgever. Want ook hierbij, uiteindelijk is die werkgever natuurlijk bij gebaat dat hij een gemotiveerde werknemer houdt die zijn droomreis misschien wel kan maken. En dan met behulp van zijn team de honneurs waargenomen ziet als hij lekker aan het strand ligt ergens.
Maar voor zo'n droomreis is natuurlijk ook geld nodig. Misschien geen droombudget, maar een beetje vakantiegeld, dat is wel welkom. Er zijn nu verschillende sectoren, het speelde met name in de horeca ook, waarin werkgevers zeggen, ja, ik kan het niet missen. Je moet dat ook kunnen begrijpen. Het gaat zo slecht, economisch gezien. Mei, de maand waarin dat geld wordt uitgekeerd, dat red ik even niet. Hoe werkt dat? Wat is er dan juridisch mogelijk?
Ja, inderdaad. Het vakantiegeld, dat is wellicht leuk om te weten, is in 1910 in het leven geroepen en in 68 ook echt wettelijk vastgesteld. En zorgt er dus ook letterlijk voor dat werknemers het zich kunnen veroorloven om op vakantie te gaan en er even tussenuit te gaan in een jaar. Bedrag vastgesteld op minimaal 8% van het bruto jaarloon. En moet in principe, zeg ik er dan ook bij, in principe in juni betaald zijn. Maar op het moment dat je daar liquiditeit technisch tegen een probleem aanloopt, dan ook nu weer het gesprek aangaan met de werknemer. Want je mag wel daarvan afwijken, maar dat mag je zeker niet eenzijdig doen. Dus je moet dat daadwerkelijk daar goedkeuring van krijgen van je werknemers. En doe dat dan het liefst ook schriftelijk. Vraag dat bij ze aan, zodat je dat in gezamenlijkheid doet. En smeer het dan bijvoorbeeld uit over een heel jaar, waarbij je per maand een gedeelte van het vakantiegeld betaalt. Je moet het zeker betalen, maar je mag daar wat flexibel in zijn.
Hey, tot slot, Ronald. Wij spreken elkaar nu denk ik al een week of 6, 7. Merk jij dat het aantal vragen afneemt, omdat mensen een beetje wennen aan de nieuwe situatie? Of blijft deze situatie zorgen voor een stortvloed aan vragen?
Ja, je ziet eigenlijk dat het de eerste 2, 3 weken echt roodgloeiend, wat dat betreft, wel iets afneemt. Maar je ziet vooral een verschuiving in vragen. Dus waar het aan het begin ging om de meest basale vragen over regelingen en over hoe het geld, hoe aan geld te komen en die crisis te overbruggen, zie je dat er nu ook veel meer secundaire zaken eigenlijk een rol gaan spelen. Dus hoe richt ik mijn werkplek in? Er zijn nu mensen die in mijn team al weken thuiswerken. Hoe zorg ik ervoor dat die dat op een arbo-verantwoorde manier, dat soort zaken. Dus eigenlijk zie je nog steeds wel veel vragen, maar ze zitten iets meer van het geldvraagstuk af. En veel
nou, wacht maar tot die tweede NOW-regeling een feit is. Dan zullen ze je
absoluut,
wel weer bellen.
Ja.
Ronald, gaan wij ook doen. Dat gaan wij ook doen. Volgende week, dan spreek ik je weer. Tot dan.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,7%. En het trage herstel van die economie gaat de werkeloosheid alleen maar verder opjagen. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel, bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland, en mijn zakenpartner is Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Welkom allen, hebben wij contact?
Jawel, goedemiddag.
Heel goed.
Absoluut, kan jullie goed horen.
Mooi zo. Wederzijds, ik wil met jullie beginnen daar waar een begin heel logisch is, namelijk bij de laatste cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar, een krimp van 1,7%. En iedereen die ik erover heb gezien en gehoord, en Marieke, jij was volgens mij ook duidelijk op televisie te zien, zei ja, dit hadden we allemaal wel kunnen zien aankomen, maar het is wel een historische krimp. Zegt dat alles over deze crisis?
Ja, het zegt heel veel over deze crisis. Vooral gewoon het feit dat die 2 of 3 weken eigenlijk bereikt is. Dat is gewoon ongelooflijk. We hebben nog nooit zo hard de rem gezet op een economie.
En wat zegt het over wat er nog gaat komen?
Mm-hmm. Ja, dat belooft helaas niet zoveel goeds. Omdat je dat hele slechte cijfer, die min 1,7%. Nou, als je dat in eigenlijk 2, 3 weken voor elkaar weet te krijgen, dan weet je ook dat de weken die daarop gaan volgen ook nog heel slecht zijn. En dan vervolgens dan gaan we de maatregelen opheffen. Hè? Dus dat is goed voor de economie. Dus de economie gaat in principe opveren vanaf dat soort van dieptepunt wat we er kunstmatig op hebben gezet in april en ook nu nog. Nou, dan gaat hij wel opveren, maar tegelijkertijd gaan al die tweede orde effecten, die gaan nog komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat cijfer van afgelopen week, dan zie je dat de investeringen door bedrijven, die deden het best wel nog aardig. Maar wat gebeurt er nu? Ja, wij horen natuurlijk overal van bedrijven dat zij heel terughoudend zijn met het doen van investeringen. Dus waar je in het eerste kwartaal nog zag van, nou ja, er werd gewoon nog in machines bijvoorbeeld, daar zat een hele kleine krimp in, maar dat was in verhouding heel weinig. Nou ja, daarvan weten we nu dat heel veel bedrijven zeggen, ja, ik weet even niet wat er aan zit te komen. Dus dat doe ik maar even niet. Personele gevolgen, die hebben we eigenlijk nog niet gezien in het eerste kwartaal, maar dat gaat allemaal nog komen. En dan krijg je die domino-effecten. De economie is, iedereen is met iedereen verbonden. En het feit dat de ene ondernemer niet meer investeert betekent vraaguitval bij de volgende ondernemer. Het feit dat er flexibel personeel uitgaat betekent vraaguitval bij de volgende ondernemer. En ja, die effecten, dat gaat eigenlijk pas beginnen dit kwartaal.
Maar het idee was volgens mij ervoor te zorgen dat eerste dominosteentje niet zou vallen. Is dat dan, Marieke, naïef geweest?
Nee, ja, ik denk echt dat de Nederlandse overheid ontzettend veel geld heeft ingebracht in een poging om die dominosteen zo min mogelijk te laten vallen. Hè. En er heeft iedereen natuurlijk ook steeds over gezegd van ja, het is onvermijdelijk dat er dominostenen gaan vallen. Maar ik denk dat als je kijkt naar het pakket, het eerste pakket wat erin zat, dat een ruim pakket is. Met heel veel aandacht ook voor liquiditeit. Hè. Dus met al die uitstel van belastingen, loonbelasting, noem maar op allemaal. Dat het echt heel veel bedrijven door de eerste nood heeft heen geholpen. En de vraag is veel meer van ja, wat gaat dat tweede pakket nou eigenlijk betekenen voor de economie?
Ja, we spreken jullie eigenlijk net 2 of 3 dagen te vroeg, want dat tweede pakket daar moet ook nog over worden overlegd. Er moet nog een akkoord worden bereikt. Steven, wat we wel weten is dus die krimp van 1,7%. Wat is jou het meeste opgevallen?
Nou, die krimp die is, wat Marieke ook zegt, dat is vrij schokkend. Dat, in zo'n korte tijd, dat we in zo'n korte tijd voor elkaar hebben weten te krijgen. Het is ook geflatteerd door het CBS, omdat het gaat over het eerste kwartaal. Dus januari, februari was gewoon een normale economie. En aan het staartje van het kwartaal hebben we dit voor elkaar gekregen. Dus dat is inderdaad ongekend. En dat blijkt ook uit de cijfers van het Centraal Planbureau. Die hebben op een andere manier gekeken. Die proberen eigenlijk naar de meest recente cijfers te kijken. En die hebben gekeken naar het aantal gewerkt. Uren. Dat geeft een betere indicatie van wat er nou precies aan de hand is. En die dalen met 13%. Dus vertaal je dat in werkloosheidscijfers, ja, dan zie je de werkloosheid die nu nog eigenlijk geflatteerd laag is, dat het ineens naar de, zeg maar van 3, misschien wel naar 10% gaat. Dus er zit in die cijfers van het CBS zit eigenlijk nog een soort verhulde werkloosheid verstopt. Nou ja, en dat komt in het volgende kwartaal, als die cijfers dan komen, zal dat blijken.
Ja, want het Centraal Planbureau heeft ook, denk ik, 8 weken geleden inmiddels 4 scenario's naar buiten gebracht. Een mild scenario oplopend tot een vreselijk scenario. Kunnen die eigenlijk alle 4 al bij het oud vuil? Of is het nog denkbaar dat we in het 3e of 4e scenario terechtkomen, Steven?
Nou ja, geen enkel scenario kan bij het oud vuil. Het is een goede vingeroefening. Nee, maar je gaat nu uit van het meest sombere scenario. Dus die scenario's die het Centraal Planbureau verkend heeft. Nou, het meest sombere is nu uitgekomen. En dan kun je kijken wat de effecten zijn. Nou, dat is nu goed in kaart gebracht door het Centraal Planbureau. Dus de staatsschuld die zal oplopen van 40 naar zo'n 60% van het bruto nationaal product. De werkloosheid die neemt met naar zo'n 10% toe. Het begrotingstekort zal van een overschot omslaan naar tekort van zo'n 10-12%. Nou ja, al die effecten die zijn goed in kaart gebracht door het Centraal Planbureau in het somberste scenario.
Ja. Ik wil nog even naar een begrip dat mij opviel, Marieke, namelijk de overheidsconsumptie. Als je kijkt naar die krimp, de overheidsconsumptie is ook afgenomen. Wat wil dat zeggen? Want ik dacht juist dat het aan de overheid was om bepaalde projecten bijvoorbeeld naar voren te halen en te blijven investeren. Dat lukt dus kennelijk niet, of heb ik het verkeerd begrepen?
Nou, dat kan eigenlijk niet zo snel. Hè. Dus voor een deel zal de overheidsconsumptie ook gewoon geremd zijn doordat ze niet alles konden doen wat ze normaal gesproken zouden willen doen door maatregelen. En als je naar de toekomst kijkt, dan is het inderdaad zo dat je... Kijk, normaal gesproken bij een normale recessie zeggen economen, nou, laat nou maar gewoon de automatische stabilisatie de economie stabiliseren. Dus wat, hè, dan, ja, we betalen minder belasting, we krijgen meer uitkeringen. Nou, dat is bij een normale recessie wel genoeg om de economie weer een beetje stabiel te krijgen. Nou, dit is zo'n ernstige recessie dat je zou kunnen zeggen van je mag misschien nog wel extra geld gaan uitgeven. En dat kan je dan doen in de vorm van consumptie. Dus dat zijn dingen waar je geen geldelijk rendement op maakt. Hè. Dat kan zijn dat je, de parken mooier gaat maken. Hè, zoals we ooit zo'n Amsterdamse bos hadden door Keynes. Of je kan zeggen van nou, ik ga extra investeringen doen. En dat zijn uitgaven waarvan je hoopt dat je er in de toekomst een financieel rendement op maakt. Dus bijvoorbeeld uitgaven aan onderwijs of aan infrastructuur. Nou, dat type maatregelen, daar zou de overheid wel van kunnen zeggen, dat gaan we meer naar voren halen. En daarmee proberen we de economie weer even een extra impuls te geven. Daar gaat het nu nog niet over. Hè. Dus die reflex, een beetje Keynesiaanse reflex, ja, die is eigenlijk lijkt nog geen onderdeel van de besluitvorming. Het gaat nog over de vraag, wat kunnen we extra uitgeven om bedrijven er doorheen te trekken. Maar het zou op zichzelf een reflex zijn.
Steven. Vul het maar aan vanaf nu.
Ze legt de vinger op de zere plek. Kijk, dat eerste noodpakket, die overbruggingsregeling, was ook niet bedoeld om de bestedingen te stimuleren. Het was eigenlijk alleen maar bedoeld om mensen niet werkloos te laten worden. Maar de bestedingen konden eigenlijk niet op peil gebracht worden, gek genoeg, omdat we thuis moesten blijven zitten. Dus we komen nu pas in die tweede fase. Dat je eigenlijk met, naarmate we dat virus onder controle krijgen en mensen weer naar buiten mogen, dat we nu heel langzaam in die tweede fase terechtkomen. Dus dat we die besteding ook echt kunnen stimuleren. Dus die eerste fase was eigenlijk heel merkwaardig voor economen. Dat de overheid enorme uitgaven deed, maar ook tegelijkertijd besloot van je mag niks uitgeven, want je moet thuis blijven zitten. En nu komen we eigenlijk steeds meer in een normale fase van het bestrijden van een laagconjunctuur. Dat we nu stukje bij beetje weer naar buiten mogen. En dat de overheidsbestedingen dat moeten begeleiden. Ja. Dus dat inderdaad die uitgaven naar voren getrokken.
Maar Steven, jij noemde net wat percentages van begrotingstekorten, staatsschuld. Daarvan zeggen veel economen, Nederland kan dat allemaal prima hebben. Maar zit daar niet toch ook een keer een grens aan? Ik meen me te herinneren dat uit de vorige crisis is gebleken dat je niet rücksichtloos moest gaan bezuinigen. Maar ligt het voor de hand als je zo'n uit de hand gelopen huishoudboekje hebt in één keer, om dan te zeggen, we blijven toch investeren?
Nou, ik maak me daar wat minder zorgen over. Kijk, dat begrotingstekort dat gaat naar 10-12%. Maar dat bestaat ook voor een heel belangrijk deel uit uitgestelde belastingen. Nou, hopelijk gaat het met een deel van het bedrijfsleven goed. En die uitgestelde belastingen moeten uiteindelijk wel betaald worden. Dus dan gaat het begrotingstekort weer de goede kant op. Er wordt nu heel veel inkomenssteun verleend. Nou, dat gaat ook weer goed naarmate we weer naar buiten mogen. Er worden ook heel veel uitgaven gedaan om het virus te bestrijden. Nou, dat hopelijk stopt het ook een keer. Dus zeg maar dat tekort wat nu op zo'n 12% geraamd wordt. Nou ja, laat eens een keer, doe eens een gok. Dat gaat misschien naar 6% terug. Mm. Maar dat het tekort toeneemt en dat we daar ooit een keer goed over na moeten denken, wat we nou precies doen, wat zijn de structurele maatregelen, ja, dat die fase, die breekt nu aan.
Marieke, ik had het idee dat jij wilde inhaken.
Ja. Nou ja, ik zou eigenlijk zeggen, gedurende deze recessiecrisis, moet je eigenlijk als overheid heel erg de ruimte geven om de economie te stutten. Want je weet ook dat juist in dit soort extreme omstandigheden kan het soms zo zijn dat je een extra uitgegeven euro of een niet bezuinigde euro, dat die kan resulteren in een positievere schuldquote. Want we weten nu dat de domino-effecten heel sterk zijn. En het is altijd de verhouding tussen de schuld die je aangaat en de omvang van je economie. En het kan zo zijn dat in de huidige omstandigheden het dus gewoon slimmer is om wel te blijven uitgeven. Dus ik zou zeggen, nu gewoon deze crisis uitzitten, doorgaan. Juist met ruimte voor aan de ene kant die automatische stabilisatie en aan de andere kant ook nog extra pakketten durven te doen om maar zoveel mogelijk de economie, het verdienvermogen op peil te houden.
Marieke, ik ben het helemaal met jou eens. Want jij zegt die crisis uitzitten. Ik denk dat we wel ook moeten realiseren dat we andere patronen krijgen dan dat we gewend zijn. We krijgen gewoon nog een tijd waarin consumenten, werknemers anders zullen zijn. Ik denk ook dat de overheid moet nadenken waar ze hun geld insteken. Natuurlijk om de bedrijven te ondersteunen. Maar ik denk ook, en dat was iets wat Marieke Stellinga van het weekend zei, misschien ook in werknemers investeren om te kijken of werknemers misschien niet anders geschoold zouden moeten worden, omdat een aantal sectoren de komende 2 jaar misschien echt met een omzetdaling te maken hebben, waardoor je daar gewoon enorme ontslagen krijgt. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Dus we moeten niet met dezelfde bril blijven kijken. We moeten het bril echt even schuiner zetten.
Ja, nee, ik denk dat investeren in werknemers een ontzettend goed idee is. Ook omdat we weten dat er een aantal sectoren onder druk komt. Hè. Neem de winkelstraten, waarvan we weten dat die structureel ook al onder druk staat. Grootschalig herscholen. En dan vervolgens, dan zul je dus zien aan het eind van deze periode hebben we een hogere schuldquote. Hè. Ik bedoel, we hebben dat extra beleid gedaan. En dat voor een deel vertaalt dat zich in een hogere schuldquote. En dan zou ik zeggen van, ga dan nadenken over welk plan je daarop maakt. We weten, je moet dan vooral zorgen dat er op lange termijn een evenwicht is tussen wat je uitgeeft en wat er inkomt. Of althans een evenwicht, die mag zelfs als overheid, die mag ieder jaar een beetje geld tekort komen. Hè, want dan als die quote maar stabiliseert, want de economie groeit tenslotte ook. En dan gaat het er vooral om dat de overheid een beeld heeft van hoe ze op termijn omgaan met de verhouding tussen uitgaven en inkomsten. Nederland heeft daar een goede reputatie op. En dat betekent dat de kans dat wij een hogere risicopremie gaan betalen in de markt, dus dat je een hogere rente zou krijgen in Nederland, omdat de overheid zich onverantwoordelijk zou gedragen, de kans is En dan moet je ook met Europa samen gaan kijken hoe gaan we dat hier oplossen met die schuldquotas. Want niet alleen Nederland heeft dat probleem. Ook een heleboel andere Europese landen hebben dat probleem. Dus de oplossing daarvoor moet eigenlijk ook op grond van Europese afspraken komen met elkaar. Want in je eentje gaan zitten bezuinigen, dat zou denk ik geen zinnige strategie zijn. Zelfs niet nadat deze crisis is afgelopen.
Zaken doen.
Het woord is aan het economenpanel, bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland, en mijn zakenpartner Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. En Steven, Marieke haalde net al de Europese context aan. Als je kijkt naar de Europese verschillen die er zijn, dan zijn die aanzienlijk. Als je de Franse economie bijvoorbeeld erbij pakt, 5,8% krimp. Spanje, Italië ook aanzienlijk steviger dan in Nederland. Bemoeilijkt dat ook een gezamenlijke Europese aanpak, dat die landen er toch nog wel verschillend voor staan?
Absoluut. Dus kijk, wat Marieke net zei, de landen die verschillen, ook qua schuldniveau. Nou ja, kijk, met wat pech komen we toch weer terug in de situatie die we in 2010 hadden met Griekenland. Dat de financiële markten toch met enig wantrouwen kijken naar die zuidelijke Europese landen. Kunnen die hun schuld wel terugbetalen? Nou, ook al zouden ze dat kunnen, als die financiële markten besluiten gezamenlijk dat ze dat niet kunnen, of daar in ieder geval niet zoveel vertrouwen in hebben, gaat de rente omhoog. En dan krijgen we eigenlijk een herhaling van destijds, hè, in 2010, dat er weer druk op de euro komt. Nou ja, dat is een levensgroot risico. Dus ik denk dat het gecoördineerde beleid, waar vanmiddag over wordt gesproken, in Europees verband, ja, dat gaat gek genoeg niet zozeer over hoe stimuleer je. Kijk, dat stimuleringsbeleid in Europa, dat is gek genoeg wel goed, hebben we goed voor elkaar. Via de Europese Centrale Bank. Nou, die coördineert dat heel goed. Die houdt de rente laag. Nou, dat is een belangrijk stimulerende factor. Waar het nu om gaat, is dat we in die tweede fase, nadat we het virus onder controle hebben, hoe bouwen we eigenlijk al die staatssteun af? Dus al die landen die zijn op een verschillende manier zijn ze bedrijven aan het steunen. Dat doet Nederland, dat doet Duitsland. Maar dat doen eigenlijk al die Europese landen. Hoe komen we daar op een goede manier van af? Dus gek genoeg moet eigenlijk dat overleg gaan over hoe we weer van al die stimuleringsmaatregelen afkomen. En wat er dan voor wereld, Europese wereld ontstaat. Ja. Dus denk aan staatssteun. De KLM die krijgt nu staatssteun. Nou, heel veel bedrijven binnen Europa krijgen staatssteun. Nou, wordt het coronavirus nu aangegrepen om die staatssteun voor sommige bedrijven eindeloos lang te rekken. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat bij de KLM, dan zijn we er over 1 of 2 jaar vanaf. Maar doen Zuid-Europese landen dat ook, hè, met de spoorwegen, met hun vliegtuigmaatschappijen. Nou ja, dat wordt een hele, hele belangrijke discussie.
En wat vind je van de verschillende pakketten die er op dit moment zijn? Ik kwam afgelopen weekend een uitspraak tegen van de eurocommissaris Vestager. Die gaat daar voor een belangrijk deel over. Die maakt zich zorgen over de grote Europese verschillen. Hè. Duitse bedrijven, zegt zij, kunnen door de ondersteuning van hun regering de crisis veel beter weerstaan en komen er dan dus ook weer sneller uit dan bijvoorbeeld Italiaanse ondernemingen. En dat is zorgwekkend. Maar je kunt toch ook zeggen, ja, als die Duitsers hun begroting op orde hebben, dan is het toch logisch dat ze hun Duitse bedrijven ondersteunen en dat ze daarmee niet meteen kijken naar of Italië hetzelfde kan doen.
Nee, maar die zorg die deel ik wel. Kijk, waar ze op wijst. En over de kijk, Nederland en Duitsland die hebben die ruimte en die gebruiken die ruimte ook heel goed. Zeker in de eerste fases van het bestrijden van dat virus. Maar wat er nu dreigt, is dat een hoop bedrijven, ja, via die staatssteun en via die hulp, op een oneerlijke manier gaan concurreren binnen Europa. Naar andere landen die hebben die mogelijkheden veel minder. Dus je krijgt nu toch ongelijke concurrentiestrijd binnen Europa, deels door staatssteun gedreven. Ja, en daar moet je vanaf. En dat ze daar zorgen over heeft, dat begrijp ik heel goed.
Marieke?
Ja, wat je natuurlijk wilt, is dat wat Duitsland kan, dat Italië dat ook kan. Zodat de gezonde bedrijven daar gewoon door kunnen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de staat van het bankwezen daar. Die ook sterk verknoopt is nog steeds met de Italiaanse overheid. En ja, de ene blik die je daarop kunt hebben is, hoeveel kunnen ze daaraan, hadden ze daar in het verleden niet al heel veel aan moeten doen? Dat is voor een deel waar, hè. Voor een deel hebben ze ook van alles al gedaan. De andere blik is, ja, hoe komen we met z'n allen zo goed mogelijk naar de toekomst hier doorheen? En dan wil je eigenlijk dat Italië inderdaad de ruimte ook heeft om zowel zijn economie aan te jagen met behulp van extra uitgaven als zijn bedrijven te steunen. Want dan hou je het verdienvermogen zoveel mogelijk op niveau. En wat Steven daarnet ook zegt, ja, de ECB is nu aan het opkopen. En daarmee houdt de ECB de rentes van al die landen laag. En dat betekent dat er op korte termijn dus geen financieringsprobleem is voor de Italiaanse overheid of voor Italiaanse banken. He, dat de rentes daardoor laag blijven. Maar het risico is dat die kosten oplopen in de toekomst. En dat zij dan niet meer een stut voor de economie kunnen zijn. Mm-hmm. En dat je daardoor uiteindelijk dat de rest van Europa daar ook een probleem mee krijgt. Dus het nadenken over hoe willen we als Europa hiermee omgaan is veel meer een vraag van de lange termijn. Want op de korte termijn houdt de ECB het nog wel even onder controle.
Maar Marieke, dit is een klassiekertje voor het economenpanel. Het is net alsof ik 3 jaar in de tijd word teruggeworpen. Ja. Want wat doet Italië? En als we dan voorwaarden stellen om te hervormen, ja of nee, wat komt er dan van terecht? Ja. Ja. Zijn we dan niks opgeschoten?
Nou ja, het is natuurlijk zo dat we dat er sowieso om te beginnen een groot verschil is tussen Italië en Nederland en de zeg maar wat we hier normaal vinden in beleid, wat ze daar normaal vinden. En het ingewikkelde is dat daar nu heel veel economische druk bij komt. En heel veel economische onzekerheid bijkomt. En ik denk dat je in je redeneren dus ook moet meenemen van we weten dat bij een crisis worden heel veel mensen raken werkloos. En mensen die werkloos raken, die raken gestrest, die worden wantrouwend. Hebben daardoor de neiging om vooral samen te gaan werken met zeg maar mensen zoals zij. Dus het kan tot nationalistische tendensen leiden. Het kan tot meer regionalisering leiden. Dus er gaat nog eens een keer extra druk komen op dat economische systeem van Europa. En ik hoop persoonlijk dat we als land gaan zoeken naar oplossingen die uiteindelijk voor iedereen werken vanuit het uitgangspunt dat we weten dat we in een economie nu eenmaal allemaal met elkaar verbonden zijn. Dus dat er geen oplossingen bestaan die goed zijn voor hun terwijl ze slecht die goed zijn voor ons terwijl ze slecht zijn voor hen.
Nee, dus het Noorden
mag ik nog op twee
punten zelf. Nou, neem het podium.
Twee andere klassiekers wijzen. Je vroeg je net af of we opgeschoten zijn. Nou, er zijn nog twee klassiekers die we nog niet genoemd hebben, maar die wel heel belangrijk zijn in deze fase. Dus virus onder controle, we moeten gaan stimuleren, ben ik helemaal eens met Marieke. Maar er zijn nog twee grote problemen die eigenlijk terugkomen. Dat is de Brexit.
Oh ja.
Dus door het virus hebben we heel lang eigenlijk niet over die Brexit gesproken. Nou ja, de datum die nadert nu, of we een harde Brexit krijgen of niet. Nou, dat is al een additioneel element in al die onzekerheid waar Marieke op wijst. En we hebben nog een probleem. Dat is de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Nou, ik dacht zeg maar een paar maanden terug dat die eigenlijk minder werd. Ik heb nu de indruk dat die eigenlijk meer wordt. Dat die eigenlijk verheftigt. Dus we zitten nog, behalve met de Europese problemen waar we net uitvoerig over gesproken hebben, komen er eigenlijk twee dingen bij. De Brexit en de dreigende handelsoorlog. En dat vergroot de problemen alleen maar.
Ja. Nu je toch China in het verhaal betrekt. We begonnen deze uitzending met Dennis Wiersma van de VVD. Die reageerde op uitspraken van Manfred Weber van de Christendemocraten in het Europees Parlement. Die heeft voorgesteld om overnames door Chinese bedrijven, ze nemen dan Europese bedrijven over die sterk in waarde zijn gedaald, om die de komende 12 maanden te verbieden. Om maar weer eens duidelijk te maken dat het ook een geopolitieke strijd is. Wat vind je van zo'n voorstel?
Ja, daar kan. Er zijn overwegingen. Je zou niet willen dat ASML bijvoorbeeld wordt overgenomen door een Chinees bedrijf. Dus er zijn strategische overwegingen. Maar over en weer worden bedrijven overgenomen. Dus ook Nederlandse bedrijven die nemen bedrijven in het buitenland over, misschien ook in China. Dus ik zou dit eigenlijk willen loskoppelen van het coronaprobleem waar we nu mee worstelen.
Ja, nou hij brengt het zelf met elkaar in verband. Dus Weber zegt, sorry? Die bedrijven die worden minder waard door de coronacrisis en daardoor zijn ze voor Chinese mogelijke overnamekandidaten aantrekkelijk.
Dat kan. Maar goed, zeg maar het aan- en verkopen van bedrijven, dat is iets van alle tijden, dat gaat in golven. Nou, dat was voordat die coronacrisis uitbrak, was er weer zo'n golf. Ja, ik zou me daar in principe niet zo'n zorgen over maken en dat ook niet vermengen met waar we nu mee te maken hebben.
Nee, die andere twee thema's, die doen er wel toe. Brexit staat volgens mij voor 31 december, toch, dit jaar?
Ja, of tenminste, dan moet er een verdrag liggen wat de handel in goede banen leidt. Nou, ja. Het ziet er niet naar uit dat dat gaat lukken.
Geen sombere conclusie als einde van dit economenpanel. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Marieke Blom was er ook, hoofdeconoom van ING Nederland. Mijn zakenpartner Lizzie Dorewaard, gewoon in de studio. Commissaris bij Staatsbosbeheer en NPO. Fijn dat je er was. Tot de volgende keer graag. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is hier in dit programma Hans de Boer te gast van VNO-NCW. Met hem praat ik over ondernemen in crisistijd. En misschien kan hij toch al iets vertellen over hoe dat tweede steunpakket eruit gaat zien. Als dat zo is, zeker luisteren naar BNR Zaken doen. Blijf ook luisteren naar BNR voor onze dagelijkse podcast Newsroom. Gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van